luistert naar een podcast van Omroep West.
Welkom bij een nieuwe podcastserie van Omroep West. Mijn naam is Richard Grootbot, maar de komende afleveringen geef ik het woord vooral aan iemand anders, Ruup Peethoff. Hij heeft een leven lang gewerkt bij de politie, meestal in en rond Den Haag en in allerlei functies. Hij was er al bij de eerste grote gijzelingsactie in Den Haag in 1974, waar hij ook nog iemand het leven heeft gered. En hij was er bij de opening van het Naaktstrand op Scheveningen. Hij was woordvoerder, onderhandelaar, leidinggevende op verschillende plekken en hij gaat het allemaal aan u vertellen. En hij was er ook diverse malen met Prinsjesdag. Sterker nog, Ruup reed vaak voorop. De komende weken kijken we met Ruup Peethoff rond in zijn politiedistrict in Den Haag, district 3. En we beginnen bij die traditionele derde dinsdag in september. Dit is district 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruup Peethoff.
De eerste Prinsjesdag die ik meegemaakt heb, dateert uit mijn jeugd. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de Cornelis Jolstraat. Prinsjesdag is onlosmakelijk verbonden met Den Haag. Dat ben ik ook een klein beetje. En ik kan me herinneren, dat kan ik me echt herinneren. Misschien wel doordat ik het opgeroepen heb, maar het beeld staat me nog wel voor ogen. Dat ik waarschijnlijk met mijn oma, dat is vrij zeker, gewandeld ben langs de Scheveningse weg naar mijn eerste Prinsjesdag. Dat was tenslotte de tijd dat je de Gouden Koets of alleen maar kon zien als je langs de hekken ging staan. Of als je vervolgens een week later naar de Siniak ging om bij het Polygoon journaal Philip Bloemendaal te horen zeggen: de duizendkoppige menigte was toegestroomd en bejubelde hare majesteit zwaaiend met vlaggetjes en juichend. Sommigen hieven zelfs het Wilhelmus aan. Die tijd dus. Wat ik me daarvan herinner is, ik herinner me niets van de Gouden Koets, dat is te lang geleden. Maar op de een of andere manier waren er bij de hand de mannen, ik denk dat het mannen waren, want dat was in die tijd nog zo, die hadden van, ik neem aan, sinaasappelkistjes, kleine krukjes gemaakt. En die verkochten ze dan, voor een aantal guldens natuurlijk, want er moest winst gemaakt worden. Zodat als je nou te laat kwam en je stond achter die 3, 4, 5 rijen die er toen nog achter de hekken stonden. En je wilde toch de Gouden Koets nog zien en naar de koning zwaaien. Dat je net iets hoger stond dan de rest van het volk. En hoger staan, dat is natuurlijk altijd wat handiger, want dan kijk je over de rest van het volk heen. Dat zijn mijn eerste herinneringen aan Prinsjesdag. Daarna gaat er een hele tijd overheen en begint het eigenlijk pas weer als ik van de politieacademie afkom en ik kom hier in Den Haag op stage in 1974. Dat was ook gelijk wel een heel bijzondere Prinsjesdag. Dat is namelijk de Prinsjesdag geweest die voor het eerst in jaren niet met de koetsen en met de paarden gegaan is, omdat op dat moment in de Franse ambassade een paar Japanners daar het personeel in gijzeling hielden. Ja, dat lag langs de route, dus het was ondenkbaar dat er dan een ceremoniële stoet langs zou trekken. Dus dat is het eerste jaar geweest dat de troonrede eigenlijk vanuit een auto, min of meer, weliswaar op het Binnenhof in de Ridderzaal, werd voorgelezen en majesteit dus niet met de koets naar het Binnenhof gegaan is. Van die Prinsjesdag zelf als Prinsjesdag heb ik niet zo gek veel meegemaakt, omdat ik betrokken was bij de maatregelen rondom de gijzeling en de ambassade, waarover later meer. Maar in 76, 77 ben ik bij voorlichting betrokken geweest. Dus we hebben heel veel verhalen gehouden voor de journalisten over Prinsjesdag. En die moesten toen allemaal nog geaccrediteerd worden. Die kwamen aan het bureau voorlichting op het hoofdbureau aan de Partijlaan, kregen een speciale kaart en mochten daardoor meer dan andere journalisten. Want er waren altijd twee plekken waar fotografen met name wilden staan. Dat was naast de trap van het Binnenhof om mooie plaatjes te kunnen maken als de koningin uitstapte. En dat was later bij de balkonscène. Om die gelijk maar even op te pakken. In de jaren 70 tot 283 werd de balkonscène gehouden op het balkon waar nu Escher zit. Het grote affiche van het Escher Museum hangt daar nu. En daar verscheen, nadat de Gouden Koets teruggekeerd was van de troonrede bij het paleis op het Lange Verhout, verscheen de koninklijke familie. Dat was altijd een heel dingetje. Want die koetsen, die moesten, en die paarden moesten dus allemaal doorrijden. Die gingen dan linksaf als ze terugkwamen de Dennenweg op. De koets reed keurig voor de huidige ingang van het Escher Museum. De familie stapte uit, ging binnendoor naar het balkon. Maar ook toen, zeker in de jaren 50, 60, 70 ook nog, stond er een duizendkoppige menigte die allemaal heel graag die koninklijke familie van dichtbij op het balkon willen zien. Hetzelfde wat je nu nog in het Noordeinde hebt. Maar die mochten natuurlijk ook niet te dichtbij komen. En wat was nou de grote uitdaging van de collega's van de politie die daar stonden? Links en rechts was er om een boom een heel groot touw gebonden. Dat was zo lang dat het de helft van de afstand overbrugde. Een paar collega's hielden dat touw vast. En als de laatste koets, de laatste paarden hun hielen gelicht hadden, renden die twee naar het midden toe, zodat er een touw gespannen was als het ware tussen boom 1 en boom 2. Dan mochten juichende oranje gezinde meuten oprennen en achter het hek de koninklijke familie toewuiven. En het was altijd, en het is nog wel een klein beetje al staat er nu een fysiek hek, een uitdaging aan degene die met het touw liepen, zijn we er wel op tijd? Want anders liepen ze door naar het gebouw en dat was niet de bedoeling. Als voorlichter had ik dus in de jaren 76, 77 te maken. In 1978 ben ik chef bureau Brede en Hondenbrigade geworden. Heb mij de kans niet laten ontnemen om opgeleid te kunnen worden tot politieruiter. Dat was een opleiding die voor de collega's die de straatdiensten opgingen echt een 9 maanden lange opleiding. Heel bijzonder was eigenlijk dat ze daar collega's voor zochten die niet konden paardrijden. Je zou denken, je neemt collega's bij de politie, bij de brede brigade, die kunnen paardrijden. Dat is nu wel zo, maar in die tijd, dan heb je dus over de jaren 60, 70, was juist de gedachte, nee, we moeten politie, mensen hebben die niet kunnen paardrijden. Wij leren ze wel paardrijden, want dan hoeven we ze ook niks af te leren. Want het grote verschil, je hebt eigenlijk 3 soorten paardrijden. Dat is de dressuur, wat we natuurlijk allemaal nog kennen van Ankie van Gunsven en van Bonfire. Het concours hippique, waarvan er een aantal ooit in het Westbroekpark geweest zijn, waar je een paard leert springen over een zo groot mogelijke hoogte. En eigenlijk is de 3de categorie politieruiter. Dat is namelijk een vak apart. Want een paard is in wezen een vluchtdier. Die heeft dus eigenlijk geen zin om naar iets toe te lopen wat hij eng vindt. Nou, joelende demonstranten zijn in de ogen van paarden eng. Dus wil je een politiepaard kunnen inzetten, dan zal de ruiter hem daartoe moeten brengen. En dat is een vak apart. Nou, dat wilden ze, de politiemensen die ruiter werden, van scratch af aan leren. Eerst leren paardrijden en dan gelijk die technieken van het beheersen van een politiedienstpaard. En dat is een heel apart verhaal, wat dus 9 maanden duurde. Nou, die 9 maanden opleiding heb ik niet helemaal meegevolgd. Nou, je leert ten eerste gewoon paardrijden. Hoe je op een paard zit, dat je ontspannen op een paard zit. Dat je hem hulpen geeft met je benen. Dat je hem ook hulpen geeft met je handen. Dat die twee met elkaar moeten corresponderen. Je moet niet met je benen zeggen, we gaan nu voorwaarts. En met je handen hem eigenlijk tegenhouden. Dus dat zijn de basisbegrippen die je in eerste instantie moet leren. En als je dat eenmaal kan, en je gaat dus verder, en je moet samen met je paard een politie-ruitercombinatie worden, dan moet je dus naar voor het paard enge omstandigheden toe. En als je geen paard rijdt, heb je geen idee wat voor een paard enge omstandigheden zijn, als je niks met paarden te maken hebt. Maar het kan voor een paard al heel eng zijn als het hard geregend heeft, bij wijze van spreken, door een plas moet lopen. Of als die langs een stoep moet lopen, wij zijn spreken zoals met Prinsjesdag, waar heel veel mensen met paraplu staan. Dus dat paard, je moet je als ruiter moet je in eerste instantie leren je paard aan te voelen. Durft hij het wel en durft hij het niet? En als je merkt dat hij het eigenlijk liever niet doet, dan moet je hem die hulpen geven waardoor hij het wel gaat doen. En alle jaren dat ik daarna heb mogen paardrijden, hebben we ook iedere keer geprobeerd om net even die enge dingen op te zoeken die je normaal niet zou doen. Ik bedoel, iedereen die paard rijdt en hier in de buurt de kans heeft, gaat naar het strand. Deden wij ook. Maar als er dan in het begin van het opbouwen van het seizoen grote graafmachines stonden, of andere enge dingen, of je kwam onderweg een betonmortelwagen tegen, die een paard van huis uit niet leuk vindt, dan zeiden wij, oké, kom, dan gaan we nu even vlak langs de betonmortelwagen, of we gaan even onder de arm van dat grote, om hem voortdurend bezig te zijn met hem te leren, Je bent een politiedienstpaard. Je mag mij als ruiter vertrouwen. Als ik vind dat we dat samen kunnen doen, dan gaan we dat samen doen. Want alleen doet het paard het niet. Jij doet het zonder paard ook niet. Dus je moet het als combinatie moet je het doen. Later in het verhaal kom ik op Prinsjesdag. En dat nog best lastig is. Nog wel een keer terug met een korpschef die dat aan den leven ook ondervonden heeft. Maar dat vertellen we later. Dus je moet als politiedienstpaard en ruiter echt een geheel zijn. Nou, dat leer je in die eerste 9 maanden. Je hebt je basis en dan gaat dat steeds verder. Steeds wordt het wat moeilijker. En het maakt ook heel veel uit. Daarom zie je bij de mobiele eenheid nu. In de coronatijd helaas vaak moeten zien dat ook de paarden optreden. Treden zoveel mogelijk samen op. Een paard alleen is veel minder sterk dan 2 paarden bij elkaar. Gesurveilleerd wordt er ook altijd met 2 paarden. Omdat ze elkaar dan kunnen helpen. Dat ze elkaar, als de een het eng vindt, de ander het leert. Zo wordt ook in de opleiding, want de paarden worden natuurlijk ook opgeleid door de instructeurs van de politie. Wordt een jong paard ook gekoppeld aan een ervarener paard wat meer durft. Nou, en op die manier krijg je natuurlijk combinaties die je ooit een keer bij de ME of bij Prinsjesdag kan inzetten. Nou, gelukkig had ik kennelijk genoeg geleerd in 1978, 79. Dat ze het me toevertrouwden om in 1979 echt mijn eerste eigen Prinsjesdag helemaal voorop te mogen rijden. Dat was best bijzonder, want dan heb je dus een paard dat het alleen moet doen. Achter je heb je wel het vertrouwen, ik had dat tenminste wel, dat ik er 8 ruiters had zitten die, als er wat mis zou gaan, me altijd zouden kunnen helpen om toch voorwaarts te gaan. Maar gelukkig hadden ze me een heel lief paard meegegeven. We kwamen dus aanrijden met de koetsen vanaf over de Mauritskade en dan de Dennenweg op en dan zo naar dat paleis waar Escher nu zit. Wij reden dan de lange arm van het Lange Voorhout op via de Vijverberg naar het Binnenhof. En de hele stoet, die rijdt dan door. Die gaat aan de ene kant het Binnenhof op en gaat aan de andere kant het Binnenhof weer af. Nou, dat was natuurlijk een fantastische belevenis voor het eerst op die manier Prinsjesdag mogen rijden. En gelukkig, afkloppen, het is helemaal goed gegaan. De heenweg en de terugweg waren goed geweest. Dus 1979 was mijn eerste Prinsjesdag van binnenuit. Er zouden er later nog heel veel volgen.
Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Koningin Juliana zal op 30 april haar verjaardag afstand doen van de troon.
Ik treed af.
Vorstin heeft het vanavond.
En zij treedt aan. Het is beter voor het koninkrijk.
En de balkondeuren gaan nu open. En de nieuwe koningin en prinses Juliana staan hand in hand.
Het jaar daarop, 1980, werd in april Beatrix koningin der Nederlanden.
Leden van de Staten-Generaal, onder een economisch ongunstige sterrente hervat u vandaag uw werkzaamheid.
Tot het traditionele gebeuren op Prinsjesdag hoort ook de rijtoer van de koningin door Den Haag. Naar een schatting van de Haagse politie hadden meer dan 25.000 mensen een plaatsje langs de route gezocht om een glimpje van de koninklijke familie op te vangen.
Wij hadden toen de heer Peijster als korpschef. Die reed regelmatig paard. Elke morgen om 7 uur zorgde de stalwacht aan de stal die toen nog zat achter wat later het ministerie van Verkeer en Waterstaat is geworden. Daar bij Madurodam in de buurt. Nu is de Witte Brug manege. Die zorgde dat het paard, zorgend genaamd van de korpschef, keurig netjes gepoetst en gezadeld klaar stond. Om 7 uur kwam de heer Peijster in rijkleding aan. Nam zorgend aan. Steeg op. Ging een rondje rijden. Veel hetzelfde rondje, want dat duurde precies 1 uur. En na 1 uur later kwam die weer terug. Het was dus een geroutineerd ruiter met zijn eigen paard. En die twee waren echt heel erg aan elkaar gehecht, zo 's morgens tussen 7 en 8. De historie zei, Peijster, vroeger reed de korpschef voorop. En dat is het volgende verhaal. De Gubbelterie was van 1952 af korpschef van de gemeente politie Den Haag. Een oud commando, Jan van zijn voornaam, maar zijn voorletters voorgen de naam Hak. Hij werd dus ook Jan Hak genoemd. Daarvan zijn 2 theorieën. De een zegt simpel, het waren gewoon zijn voorletters. De De andere zegt, nee, het was een oude commando. Het was een echte houdegen. En hij schijnt wel eens een keer gezegd te hebben, als er in de organisatie iets niet helemaal liep zoals het hoorde. Ach, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Vandaar Jan Hak de Gualtieri van Wezel. Een eminent ruiter. Kon werkelijk fantastisch paardrijden. En het volgende verhaal heb ik te danken aan mijn collega's van VIDOC, die de geschiedenis van de gemeentepolitie Den Haag nauwgezet uitpluizen. En dat is dat een van de eerste gouden koetsritten, een van de eerste keren dat na de oorlog de koningin de troonrede ging voorlezen, ze de korpschef hadden laten plaatsnemen in een calèche, een koets van het Koninklijk Staldepartement. Die reed toen voor de stoet uit. Dat is waarschijnlijk ook de bron geweest van de plek waar ik ooit in 1979 mocht rijden. Maar de Gualtieri van Wezel in een koets waar hij zelf niks te vertellen heeft omdat er een koetsier op zit en een eminent ruiter zijn, dat was een combinatie die niet zo fijn is. De anekdote vertelt dat hij nadat ze teruggekomen waren van die rit aan prins Bernhard gevraagd heeft of hij de volgende keer te paard de gouden koets voor mocht gaan. Hij had een schitterende schimmel. Waarop Bernhard gezegd schijnt te hebben, prima, en ik wens je nu alvast sterkte met het zorgen dat je opvolgers deze traditie voortzetten. Daar komen we later op terug. Vanaf 52, denk ik, tot 70 heeft de Gualtieri van Wezel dus op zijn schimmel spierwit. Je kon nog wel een vlekje wegwerken met een beetje krijt. Maar als de korpschef kwam, moest op de derde dinsdag van september echt spierwit kant en klaar klaarstaan. Heel goed paard. Dus de Gualtieri van Wezel heeft alle jaren op verschillende schimmels de gouden koets vooraf gegaan. In 70 ging die weg. Toen kwam de korpschef Pijster en die heeft die traditie niet gelijk overgenomen. Hij heeft eigenlijk teruggegrepen op de koets waarin de Gualtieri van Wezel begonnen is. Maar namelijk met de auto. Dus vanaf 70 tot 80 heeft de hoofdcommissaris Pijster de gouden koets vooraf gegaan in de auto. Nou, er was niemand die er wat van zei. Maar toen werd het 1980, toen werd Beatrix koningin. En toen dacht Pijster, dit is de kans om een oude traditie, die van de Gualtieri van Wezel, mijn oude chef, weer in ere te herstellen. Oorspronkelijk hoort zijn secretaris de adjudant te zijn. Maar de secretaris die hij toen had, kon geen paard rijden. Dus ik zal het niet vergeten, want het is best een gedenkwaardig moment geweest. En er zijn nog heel veel mooie momenten achteraan gekomen, dankzij dat telefoontje. Ergens, laten we zeggen, mei 80, nadat de koningin geworden was in Amsterdam in april, ging de telefoon, mijn telefoon, nog gewoon een vaste lijn. En de heer Pijster aan de lijn, die per definitie tegen iedereen, wie het ook was, netjes u en meneer zei. En die zei, meneer Peethoff, de heer Pijster hier, ik ben voornemens Hare Majesteit te paard vooraf te gaan bij de Gouden Koets. Wilt u mijn adjudant zijn? Daar heb ik niet lang over hoeven na te denken om dat te doen. Maar dat was natuurlijk toch best een uitdaging. Want de combinatie Pijster-Sorrent was een goede combinatie. 'S morgens tussen 7 en 8. Sorrent was op zich ook een goed dienstpaard. Maar de heer Pijster was niet gewend om Sorrent in andere omstandigheden dan min of meer toch recreatieve ritten te rijden. Dat de instructeurs die ook wisten wat de rijkwaliteiten van zowel Sorrent als de korpschef waren en die combinatie, die hadden al gezegd, meneer Pijster, lijkt het u verstandig om op uw eigen Sorrent te gaan? Nou, daar was geen discussie over mogelijk. Dat wilde die, daar was die zo'n eenheid mee. Dus ik zei ook een beetje voor mijn eigen gemoedsrust en ik had het natuurlijk één keer meegemaakt. En hoe je het ook went of keert, hoe goed je ook kan paardrijden, Prinsjesdag blijft spannend. Het is, ik geloof dat het 2,5 kilometer is. Er staan toch duizenden mensen langs de kant, ook al als het een keer rustig is en regent. En je wil natuurlijk gewoon niet afgaan als ruiter. Zeker niet als je een beetje voorop rijdt. Dus het blijft gewoon spannend. En die spanning die in je lijf zit, die voelt dat paard ook. Dus de grote uitdaging is, hoe blijf ik zelf zo relaxed mogelijk? Breng ik dat over op mijn paard? En dan kunnen we dat gewoon goed samen doen. Nou, Pijster had dus wel de tip aangenomen van de instructeurs om een oefenrit te gaan maken. Dus wij zijn een keer voor de derde dinsdag van september samen de stad ingegaan. En op zich ging dat allemaal goed. Want nogmaals, die Sorrent was best een goed dienstpaard onder normale omstandigheden. Maar Prinsjesdag zijn geen normale omstandigheden. Het was wel zo chic dat wij onze paarden aangereikt kregen voor het paleisje Lange Voorhout, waar we toen nog in 1980 vertrokken. De rest van de stoet kwam uit de Dennenweg af. Wij stegen daar op onze paarden. En dan moet je als luisteraar je even het volgende voorstellen. Ga met je rug staan naar het paleis waar nu Escher zit, het Escher Museum. Kijk de lange arm van het Lange Voorhout af. Daar staat natuurlijk de erewacht. En het eerste stuk van die erewacht was in 1980 de marine. De marine staat daar met een lang wapen, een val of iets dergelijks. Daar zit zo'n mooie lange schouderriem aan. Bij de marine is die wit. Dus als je met je rug naar het paleis gaat staan en je kijkt de lange arm van het Lange Voorhout af op Prinsjesdag, dan zie je allemaal schuine witte banden voor je waar militairen mee in rust staan. Keurig. De commandant van die eenheid had kennelijk de instructie gekregen: op het moment dat het eerste paard langskomt, geef je het commando, geeft acht. In die tijd was het eerste paard wat langskwam het paard van de korpschef. Sorrent en de heer Pijster met mij net op een halve paardlengte erachter. En nogmaals, het was een goed dienstpaard en Pijster kon rijden. Maar waar niemand rekening mee gehouden had, dat was op het moment dat wij dus aankwamen, die commandant geeft acht doet en al die militairen dat wapen naar zich toe trekken. Dus het was eigenlijk net het splitsen van de Rode Zee, ineens al die witte banden die weggingen. En je zag die Sorren denken, wat gebeurt hier? Hier wil ik niet naartoe. En die wilde eigenlijk het liefste terug. Nou, dat kan natuurlijk niet, want we gaan wel voorwaarts. Gelukkig was die van mij heel lief. En ik ben er dus ietsje dichterbij gaan rijden. En toen zijn we gewoon zo keurig netjes samen voorop met de achteruiters van de politie achter ons verder het Lange Voorhout afgegaan. Want toen die eerste schrik van dat paard er een beetje uit was en die militairen ook verder eens niet meer bewogen, want als je in de houding staat, beweeg je niet. Toen zag hij het wel weer zitten. Maar dat was best even een spannend moment. Maar goed, gelukkig ging het allemaal heel erg goed. Maar iedereen heeft het op televisie wel gezien dat de politie zegt: oké, we halen nu doen nu de hekken open. En het publiek is altijd te zien op televisie. De laatste scène, iedereen stormt dan naar de hekken om een zo goed mogelijke positie te krijgen om tussen de spijlen door de koninklijke familie te zien. Rond het standbeeld is dan altijd een ruimte vrijgehouden voor de media, waar ze met een trappetje en telelenzen, en dan gaan ook hun hekken gaan open, zodat ze vrij zicht hebben op de koninklijke familie. Soms kan je iets horen via de band, dat je denkt, wat is er aan de hand? En er zegt een collega tegen mij, er is net een paard tegengehouden. Ik zeg, waar? Ik zeg, waar is die dan nu? Ja, in de Oranjestraat. En voor mensen die in Den Haag niet bekend zijn, die route van de Gouden Koets wordt geflankeerd door de erewacht. Links en rechts staan militairen. Dat houdt een keer op. Er is een moment, en dat is in Den Haag bij de Oranjestraat, dat het officiële gedeelte begint. Dan komt dus die hele stoet, die komt aan uit de Hulstraat voor het paleis Noordeinde langs en gaat dan backstage, laat ik het noemen, de Oranjestraat in. Wat was nou het geval? Wij lopen een end de Oranjestraat in, treffen we daar een volledig doorgedraaid en super bezweet paard aan. Wat leek nou het geval te zijn? Gelukkig stonden er op dat punt een aantal collega's die ervaring hadden met paarden, omdat ze misschien wel van het boerenland kwamen, omdat we reservisten hebben uit het hele land. En dan wel een aantal, of misschien had er gewoon een collega vroeger paard gereden. Maar die ziet dus ineens, terwijl die weet dat het ere-escorte met de Gouden Koets aankomt, in draf, semi-galop, in ieder geval veel te snel voor die plek en die omstandigheden, een paard aankomen draven met een vrouw erop. En dat klopt niet. Dat beeld in die omstandigheden klopt op geen enkele manier. Gelukkig hebben die collega's de tegenwoordigheid van geest gehad om dat paard tegen te houden. En ja, als je maar genoeg gedoe maakt voor een paard en die ruiter niet zegt en je moet doorrijden, dan stopt hij wel. paard aan de teugels gehaald. Die vrouw van dat paard gehaald. Want ja, het is een verdachte omstandigheid. Dus formeel denk ik dat ze die vrouw ook nog aangehouden hebben. Maar die was een beetje verdwaasd. Wat we achteraf gezien niet zo raar vonden. Lang verhaal kort. Ze bleek in Katwijk op het paard gestapt te zijn. In draf schuine streep galop over het strand van Katwijk naar Scheveningen gekomen te zijn. Door de hele stad heen gedraafd te zijn. Ergens is ze de verkeerskring gepasseerd. Waarvan die collega's die daar stonden waarschijnlijk verkeersregelaars gedacht hebben. Oh, een paard, wat raar. Maar daarvoor de rest ook geen verdachte aanslag aan gehad hebben. Is ze de Oranjestraat. En het had dus maar heel weinig gescheeld. Of ze was te paard naar het Paleis Noordeinde gereden. Wat natuurlijk op geen enkele manier kon. Achteraf gezien bleek ze gelukkig geen kwale bedoelingen gehad te hebben. En had ze alleen maar het idee dat ze te paard de balkonscène zou kunnen zien. Maar we zaten dus met een vrouw die het de weg kwijt was. Letterlijk en figuurlijk. Met een overveerd paard wat uiteindelijk door de dierenambulance of door collega's is meegenomen. Maar dat is wel een heel spannend moment geweest. Zo spannend zelfs dat er worden door alle diensten, door de politie, door de brandweer, door de beveiliging van het Koninklijk Huis, door security, worden scenario's gemaakt. Wat zou er kunnen gebeuren? Waar komt, hè, ook naar de ramp in Apeldoorn met de auto. Sinds die tijd zijn er barriers. Er wordt dus overal op geanticipeerd. Dus in je veiligheidsverhaal denk je iedere keer, wat zou er kunnen gebeuren? Nou, sinds dit incident nemen heel veel beveiligers het verhaal paard op. En je moet erop gefocust. Je moet beseffen dat op zo'n moment een paard daar niet klopt. Want het is natuurlijk een potentieel. Het is een gevaar. Je kan er iets engs van gaan doen. Dus je moet zorgen dat van extern dan niks naar binnen kan. Nou, met auto's is dat natuurlijk nu goed geregeld na allerlei ellendige aanslagen met barriers. Maar dan moet iemand beseffen dat als zo'n paard door een buitenring, waar gewoon alleen verkeersregelaars staan, langskomt galopperen, wat er niet hoort, dat er alarm geslagen moet worden. Ze was er bijna. Ze was er echt bijna.
Dit was de eerste aflevering van District 3 met Ruud Peethoff. In de volgende aflevering nog meer verhalen over een heel bijzondere Prinsjesdag, want dat was er een zonder rijtoer met wat voor koets dan ook. Heel Den Haag stond op stelten, want er was een gijzeling bezig. En tijdens die gijzeling redt Ruud Peethoff ook nog iemand het leven. Als u die aflevering niet wilt missen, abonneer u dan. Dat is gratis. En de komende aflevering verschijnt vanzelf in uw podcast-app. Bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Omroep West.